Goedemorgen, welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde en Oprichting in Limburg. Mijn naam is André Suveert, de voorganger, de predikant van deze gemeente. En ik wens u een rijke gezegende ochtend toe, een rijke gezegende Sabbat ook. We gaan ook vandaag weer verder in het jaarthema Geestelijke Groei met de serie Jezus oordeel over de gemeente en inmiddels al deel 7. En nu de brief aan Sardes. Dat is de vierde brief die Johannes moest schrijven aan de engel der gemeente in opdracht van Jezus zelf. De vorige week hebben we geleerd dat de situatie waar de gemeente Thyatira hun godsdienst uitoefende, niet bepaald een fijne situatie was. De broeders en zusters leefden in een politiek en cultureel uitgerangeerde stad, waarin heel veel afgoderij en hoerij was. We hebben ook geleerd dat die afgoderij en hoerij de gemeente binnensloop door middel van dwaalleraars en met name door de leer van een zogenaamde profetes die door Jezus Jezebel genoemd wordt, net als de profetes in de tijd van Elia, de profeet Elia en dus de koning Achab. Dat ging toen over de Baal-priesters van Jezebel, die vervolgde de profeet en liet ze doden. En Elia, die beval nadat hij het had aangetoond door Gods hulp en kracht dat God alleen bestaat en dat er maar één God is, om die 450 Baalpriesters, die tevergeefs zichzelf hadden gesneden en gemarteld en allerlei rituelen hadden uitgevoerd om vuur op een offer te krijgen van hun God Baal, en dat mislukte natuurlijk, om hun te onthoofden. We hebben toen ook geleerd van dat de leiders van de gemeente Thyatira niet hun verantwoordelijkheid namen. En deze dwaalleraars, en met name ook die profetes Jezebel, hun gang lieten gaan in de gemeente. Ten slotte hebben we ook nog geleerd vanuit de Bijbel wie door God tot heidenen gerekend worden. En een heel lijstje met allemaal categorieën mensen die allemaal verkeerde dingen doen opgenoemd. En ja, die daardoor dus hoererij plegen tegenover God. En de zondigde door afgoderij te doen. We hebben ook gehoord de waarschuwing van die Jezus geeft dat ze zich moeten bekeren van die verkeerde werken. En tenslotte hebben we nog geleerd over het loon voor de overwinnaars na de eerste opstanding. Een lange periode, in Openbaring wordt die periode 1000 jaar genoemd, met Jezus, met de ijzeren scepter te regeren hier op aarde over de heidenvolken. U kunt onze preken elke week weer terugvinden op onze website www.godswareliefde.nl en dan kunt u onderaan de bladzijde van de voorpagina kunt u op menu klikken of in het menu zelf op informatie en downloads en dan selecteert u menu of media bedoel ik en dan kunt u het bestand afspelen van uw keuze van de preek die u wilt beluisteren. Vandaag gaan we verder in deze serie en bestuderen we dus zoals ik al zei die vierde brief die Johannes moest schrijven aan de gemeente, te weten de gemeente in Sardes. Dus we lezen daar de Openbaring 3, de eerste 6 verzen. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft. En de 7 sterren. Ik ken uw werken en weet dat u de naam hebt dat u leeft. Maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord. Houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief in de nacht. Ja, als een dief staat er bij mij in de Bijbel. Op een andere plaats staat in de nacht. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zou komen. Maar u hebt ook in Sardes enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En ze zullen met mij wandelen in witte kleren, omdat ze het waard zijn. Wie overwint, zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden. Voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Het is een korte brief. maar wel met een ernstige waarschuwing voor de nog in geestelijk leven zijnde broeders en zusters, maar die ook dreigen te gaan sterven in geestelijk opzicht. Dat geldt echter niet alleen voor hun, dat geldt ook voor ons in onze tijd. En voordat we de inhoud van deze ernstige brief gaan bestuderen, wil ik nog even stilstaan bij de situatie van die stad Sardes in die tijd. De stad Sardes werd in het jaar 17 na Christus bijna geheel verwoest door een grote tragische aardbeving. Keizer Tiberius verleende zijn steun vervolgens aan de wederopbouw van die stad, waardoor hij nog meer eer, nog meer faam verkreeg dan dat hij al had. In de tijd van Johannes bezat die stad ook een stadion, een marmeren hoofdweg en diverse tempels, waaronder de kolossale tempel van de afgod Artemis. Er zijn ook in Sardes veel Joodse inscripties gevonden, die een bevestiging zijn van de veelvuldige verwijzingen van Josephus naar de Joodse bevolking in Sardes. Dat staat in de oude geschiedenis van de Joden. En als u daar heel veel interesse in heeft om dat op te zoeken, dan komt u bij me en dan geef ik u de exacte plaats waar het staat. De situatie van de gemeente in Sardes was dat zij geestelijk dood is verklaard door Jezus op een enkeling na, die wel trouw was of waren aan het evangelie van Jezus Christus en zijn geboden, zijn woord. De gemeente Sardes leek alsof ze levend waren, want ze hadden de naam, staat hier, dat ze levend waren. Dus naar buiten toe leek het een levende gemeente, waar de waarheid verkondigd wordt, en waar onderlinge broederlijke liefde aanwezig is, en allerlei goede dingen gedaan werden uit zijn naam, uit Jezus' naam. Maar Jezus beoordeelt deze gemeente toch grotendeels als zijnde geestelijk dood. Dus ze staan, volgens Jezus, staan ze in een onbekeerde toestand, ondanks dat het lijkt dat zij kinderen van God zijn. Hoe kan dat? En wat moeten we daar dan onder voorstellen? Ik vergelijk deze toestand met iemand die op een intensieve care ligt in een ziekenhuis en alleen nog door de apparatuur in leven gehouden wordt. De persoon zeggen, of de artsen bedoel ik, die zeggen dat die persoon nog leeft. Maar ik heb dat meegemaakt bij een dierbare van mij, dat het lichaam aan die apparatuur nog lijkt te leven, maar die connectie is er niet meer. Ik voelde aan dat die persoon daadwerkelijk er niet meer was, leefde niet meer. Dat is eigenlijk wat Jezus zegt. U bent iemand waarvan aan de buitenkant lijkt dat hij nog leeft. U bent nog niet aan het vergaan aan de buitenkant, maar van binnen ben je al dood. Daar zit geen geest meer in. Die geest, die spirit, de Heilige Geest is weg. Die hebt je uitgeblust. Dan ben je geestelijk dood. Jezus roept hier wat we net hebben gelezen, dus die voorganger, die engel van de gemeente, dat is de voorganger, de ouderlingen, maar met name ook de herder van de gemeente in Sardes op om diegenen die geestelijk wel nog in leven zijn, maar die dus ook dreigen te sterven, hebben we gelezen, te gaan voeden en te versterken en waakzaam te zijn en waakzaam ook te blijven en zich op te roepen om hen te bekeren. Dat ze zich zullen bekeren. Dat hebben we gelezen hier in Openbaring 2 vers 3. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. En dus voed ze, sterk ze aan, bemoedig ze. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe je het hebt ontvangen en gehoord. Houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief. En u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Ik moet hier zo denken aan de gelijkenis van Jezus over de 5 wijze en 5 dwaze meisjes. Zoals we dat kunnen lezen in Matteüs 25, de eerste 13 verzen. We kennen dat verhaal wel. Ik ga het toch nog een keer voorlezen. Ik lees het voor uit de Herziene Statenvertaling. Dat is de Bijbel die ik gebruik. Dan zal het koninkrijk de hemelen zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 van hen waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen mee, maar geen olie. De wijzen namen met de lampen ook olie mee in kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden ze alle slaperingen vielen in slaap. En te middernacht klonk er een roep: zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van die olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: in geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met haar mee naar binnen, naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook die andere meisjes die zeiden: Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei: voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal. In deze gelijkenis, die ook in onze tijd zozeer van toepassing is op veel christenen, die zich levend noemen, maar dreigen dood te gaan, roept Jezus op om waakzaam te zijn en genoeg olie op voorraad bij u te hebben, om uw licht te laten schijnen en daardoor mee naar binnen te mogen met hem, de bruidegom, om het grote bruiloftsfeest te vieren met elkaar. De olie, dat hebben we al eerder in deze serie behandeld, dat is, zeg maar, die fakkel, hè, dat lampje, dat is de Heilige Geest, die ons kennis geeft over Gods woord en over God zelf. Maar als we de geest van God laten uitgaan, dus eigenlijk uitblussen, wat dus wil zeggen dat we niet genoeg geestelijke olie op voorraad hebben, om levend te blijven in Jezus' ogen, dan zullen we sterven. Dan zullen we niet ingaan. Dan komt de bruidegom, en dan is het te laat. Dan moeten we dan nog gaan zorgen dat we de Bijbel hebben gelezen, dat we de relatie met God gaan herstellen, en met Gods geest. Te laat. Dan denken we nog een kind van God te zijn, hè, want we hebben dat lampje nog, maar we zijn het al niet meer. We zijn in slaap gevallen en dwaas geweest, want we hebben geen voorraad met olie. Dus de lamp gaat uit. Daarom roept Jezus de gemeente in Sardes ook op om zich te bekeren daarvan. Te zorgen dat die relatie met God hersteld wordt, zodat God zijn geest niet wegneemt van hen. En zij niet geestelijk ook sterven, net als die anderen die denken dat ze nog leven, maar al gestorven zijn. Maar juist dat ze niet geestelijk sterven, maar al leven. Met als gevolg de beloning te missen en te geworpen te worden in die poel van vuur en zwavel, zoals we dat eerder hebben geleerd in deze serie. O, lieve broeder en zus en toehoorder. Zorg dat uw lamp rijk gevuld is met olie, dat die vol is. Dat u een kruik bij u hebt met genoeg olie, om de tijd die we nog moeten overbruggen, om te wachten op die bruiloft, op die bruidegom, die aankomt kloppen, dat gaan we nog lezen zometeen, van dat we die deur kunnen open doen voor hem, en mee kunnen gaan, dat we een brandend licht hebben. Niet dat we daar in het duister staan. Want hierop, aansluitend lees ik dan ook Lucas 12 vers 35 tot 40 voor. Laat uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u wees gelijk aan mensen die op een heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem als hij komt en klopt meteen open te doen. Zalig zijn de slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen. En bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nacht waken, of in de derde nacht waken, en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. In deze les hier in Lucas roept Jezus zijn toehoorders en zijn discipelen, dus zijn leerlingen, op om waken te zijn en te blijven, een lamp dus brandend te houden, of vervolgens de deur meteen open te doen als de Heer bij u aanklopt, om u op te halen, om deel te nemen aan het hemelse feestmaal. Dezelfde les als bij de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes is dat, evenals dezelfde les die we vandaag aan behandelen zijn uit de Openbaring. Dus dat is dezelfde oproep als aan de gemeente in Sardes en daarmee ook dezelfde oproep aan ons. Geef gehoor aan het kloppen op de deur van uw hart en doe open voor die bruidegom, Jezus Christus zelf, Gods Zoon, die ook u uitnodigt, geliefde toehoorder, om deel te nemen aan zijn feestmaaltijd. Zorg dat u wakker bent en niet in coma geraakt bent. En alleen nog maar aan die apparatuur hangt. En dat u schijnlevend bent. En dat u eigenlijk al gestorven bent. Vanuit deze oproep van Jezus, de bruidegom zelf, gaan we dus ook leren hoe we waakzaam kunnen zijn. En onze lampen dus brandend kunnen houden. En zo een leven blijven. En in een goede relatie met God de Vader kunnen blijven staan. En zijn Zoon, de Bruidegom, en zijn Heilige Geest. We lezen in 1 Thessalonicenzen 5, de eerste 10 verzen. Maar wat de tijden en wat de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal er onverwacht verderf hen overkomen, zoals de barensween en een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet evenals veel anderen slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met de borstharnas van geloof en liefde, met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toren, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals hij trouwens al doet. Kijk, dit schrijft de apostel Paulus aan de gemeente in Thessaloniki. Dus die broeders en zusters roept hij op om nuchter te zijn en wakend te zijn. Dus met het volle verstand het evangelie van het lijden en sterven en de opstanding van Jezus Christus vasthouden vol geloof en liefde. Dat zijn de basisbeginselen van een christelijke wandel, broeders en zusters. Geloven, bekeren, genade van vergeving aannemen, dopen en de Heilige Geest ontvangen. Met de eerste vruchten, liefde, geloof en hoop op de zaligheid. Om die beginselen vast te houden, is het onze opdracht als broeders en zusters in het geloof om elkaar te bemoedigen en te onderwijzen. Dan gaat de apostel Paulus verder in datzelfde hoofdstuk en dan lezen we vers 12 tot 22. En wij vragen uw broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, u leiding geven in de Heere en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Wij roepen u ertoe op, broeders, hen die ordelijk leven terecht te wijzen, de moedelozen te bemoedigen, de zwakken te ondersteunen en met alle geduld te hebben. Pas op dat niemand een ander kwaad met kwaad vergeldt. Maar jaag altijd het goede na, en voor elkaar en voor allen. Verblijd u altijd, bid zonder ophouden. Dank God in alles, want dit is de wil van God en Christus Jezus voor u. Blus de geest niet uit, veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. Als we dit doen, broeders en zusters, in onze gemeente en in ons persoonlijk leven, dus ook in de omgang met alle mensen, ziet de wereld ons licht schijnen. Want dan houden we onze lampen brandend en hebben we olie in overvloed om de tijd te overbruggen die ons rest voordat Jezus als bruidegom terugkomt om u en mij op te halen en samen de maaltijd te mogen genieten in de hemel. Dan ontvangen wij witte kleren om met Jezus te wandelen. Witte klederen betekenen dat u met een voortdurende gehoorzaamheid en onverschrokken geloof trouw bent gebleven in uw leven aan het woord van God, ongeacht uw omstandigheden. Dat kunt u niet zijn als u de leer volgt van dat wij altijd zondaars blijven. Want als u sterft of Jezus komt terug op het moment dat u dus zondigt, en zonde is rebelleren tegen God, ongehoorzaam zijn tegen zijn geboden en wil, dan hebt u uw kleren niet onbevlekt gehouden. Dan ben je geen overwinnaar, maar juist een verliezer. Betekent dat dan dat we een perfect leven moeten leiden? Nee, dat is niet mogelijk in deze wereld. Helaas, maar dat komt. Want we worden hier aangevallen door de Satan en zijn engelen. En we moeten ook leren de wapenrusting van God te gebruiken en te leren te overwinnen. We moeten zelfs ons eigen lichamelijk vlees, onze natuur, ons karakter, onze behoeftes overwinnen om gehoorzaam te zijn aan God. Zondigen is dus ook willens en wetens ongehoorzaam zijn, dus rebelleren aan God en zijn geboden. Ik ga nu niet verder op het thema wat is zonde. Je kunt dat ook op onze website in het preekarchief terugvinden. Even uit mijn hoofd in 2016 in de zomer heb ik uitgelegd van wat is zonde eigenlijk. Wanneer zondig je en wanneer val je en struikel je en maak je een fout wat God vergeeft. Of wanneer is het zonde en dus een bewust rebelleren tegen God. Wordt het u vanuit die preek, als u doorleest, niet duidelijk, dan kunnen u zich natuurlijk altijd bij mij melden en kan het vanuit Gods woord uitleggen aan u. En uw vragen beantwoorden vanuit Gods woord. Jezus Christus belooft in deze brief aan degenen die overwinnen, om met Jezus te mogen wandelen in witte klederen. Dat wil zeggen in gemeenschap te zijn met Jezus zelf. En dan zegt hij verder dat diens namen geschreven staan in het boek des levens en Jezus diens namen beleidt voor zijn vader en zijn engelen. Is dat geen hoopvolle toekomst, lieve toehoorder en broeder en zuster? Jezus Christus, Gods Zoon, dus God zelf, want God is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Samen is het één God. Die beleidt aan elkaar, dus aan zijn vader, in de hemel onze naam. En voor zijn engelen. Dat wij staan opgeschreven dat onze naam, uw naam, mijn naam, als wij in gehoorzaamheid wandelen met God, met Jezus bedoel ik, dus ja, is ook God natuurlijk, wat ik net heb uitgelegd, dan beleidt hij dat. Dat wij staan opgeschreven in het boek des levens. En als we daarin blijven staan, broeders en zusters en geliefde toehoorden, als onze naam is opgetekend in dat boek des levens, wil dat zeggen dat we eeuwig leven krijgen. Dat is die eerlijke belofte. Dan mogen we met Jezus die bruiloftsmaaltijd gaan nuttigen. Mogen we feest gaan vieren in de hemel. Dat lezen we ook in Openbaring, vers 20 tot 15. Het eerste gedeelte eigenlijk, het tweede gedeelte is van als het niet is. Het gevolg. En als iemand niet bleek ingeschreven te staan in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. We hebben eerder deze serie al uitgelegd wat dat is, die poel van zwavel en vuur. Daar komen we denk ik nog wel vaker op terug. Zeker in Openbaring. Want daar wordt het meerdere keren uitgelegd. En aangehaald. Dus verliefd toehoorden, want de broers en zusters, die goed staan in het geloof, die zijn kinderen van God en het naam staat het dus wel opgeschreven in het boek des levens. Maar geliefde toehoorder, wie u ook bent, of u deze preek beluistert uit nieuwsgierigheid, of u deze preek beluistert uit interesse, of omdat u deze preek beluistert uit het diep verlangen om God te leren kennen, als uw naam nog niet staat opgeschreven in het boek des levens, dan bent u verloren. U kunt daarvan gered worden, van die verloren toestand, door u te bekeren. Zodra u zich hebt bekeerd, dat ze wil zeggen, u zonde beleden voor God, vergeving hebt gevraagd, en de vergeving hebt aangenomen, vanaf dat moment bent u een aangenomen kind van God, en vanaf dat moment staat uw naam opgeschreven in het boek des levens. Zorg dat uw naam erin komt. U hebt dat zelf in de hand. Want Jezus, God, roept ieder mens. Hij openbaart zich in de natuur door zijn scheppingswerk. En hij openbaart zich aan iedereen. En iedereen die dat aanneemt, die gelooft in de Zoon, die gelooft in God en zijn woord, die heeft de oproep gekregen om je te bekeren van je zondige leven. Dan word je bevrijd, want daarom is Jezus aan het kruis gegaan, heeft hij zich laten vervloeken aan dat vloekhout, heeft hij zich laten bespotten, heeft hij zich laten martelen en geeselen, en is hij tenslotte daar gestorven voor u. Maar, in tegenstelling tot de mensen, is Jezus als vereerste van iedere kind van God, die ooit gaat opstaan tijdens de eerste opstanding. Dat hebben we het vorige week of de week ervoor al over gehad. Is hij de eerste in een verheerlijk lichaam opgestaan. En hij leeft. Hij heeft zich vertoond aan duizenden mensen. Niet alleen aan de discipelen. Er staat ook aan een schare van 5000 mensen. Heeft hij zich vertoond. Voordat hij naar de hemel opvoer. Om daar te zitten aan de rechterhand van God op de troon. En daar heeft hij alle macht gekregen. Over hemel en aarde. Hij heeft alle macht gekregen. Geliefde toehoorder en broeder en zuster. Het is dus van levensbelang. Om in het boek des levens te staan opgeschreven. En dat Jezus onze naam beleidt, dat is getuigd voor zijn vader en zijn engelen. Dan ontvangen we namelijk het loon. De eeuwigheid, het eeuwig leven met Jezus Christus. Met God in ons midden, in het eeuwige Jeruzalem, wat uit de hemel neerdaalt op een nieuwe aarde. Waarin we mogen wonen in de tegenwoordigheid van God zelf. Dan hebben we de zon niet meer nodig, de maan en de sterren niet meer. Want God is het licht. Hij verlicht dan de aarde. Hij verlicht dat Jeruzalem. Hij verlicht ons. We lezen tot slot nog wat ons christenen te wachten staat. Want we moeten overwinnen. En hoe kan je overwinnen als je in je bed kan blijven liggen? Of lekker met een kopje koffie op de bank kan zitten? Of lekker aan het strand in de zon kan liggen? Dan overwin je niks. Overwinnen betekent dat je moet strijden. En uit die strijd volgt dan de overwinning. Als we de wapenrusting van God goed hanteren. We lezen Matthäus 10, vers 16 tot 32. Dat zijn woorden van Jezus aan zijn discipelen. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op de hoede voor de mensen. Want zij zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in de synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis worden voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn over hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader die in u spreekt. De ene broer zal de andere overleveren om gedood te worden, en de vader het kind, en de kinderen zullen tegen hun ouders opstaan en hen doden. En die zullen alle gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En als u in de ene stad vervolgen, vlucht dan naar de andere. Want voorwaar, ik zeg u, u zult uw rondgang door de steden van Israël niet geëindigd hebben, voordat de Zoon des Mensen gekomen is. De discipel staat niet boven de meester, en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt zoals zijn meester, en dat de slaaf wordt zoals zijn heer. Als ze de heren van het huis Beelzebub genoemd hebben, hoeveel te meer zijn huisgenoten? Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. Want ik zeg u in het duister, zeg het in het licht, en wat u hoort in het oor, predik dat op de dagen. En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees veel eer bevreesd voor hem die zowel de ziel als het lichaam te gronden kan richten in de hel. Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht en niet één van hen zal op de aarde vallen buiten de vader om? En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn vader die in de hemelen is. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik ook verloochenen voor mijn vader die in de hemelen is. Deze boodschap van Jezus is dezelfde boodschap als het thema waar we het over hebben. Dus aan de gemeente in Sardes en ook dezelfde boodschap dus aan ons. Wees niet bang, broeders en zusters, voor de mensen. Schaam u niet, ben trouw, kom voor uw geloof uit, belijd de naam van Jezus Christus en zijn evangelie, en zijn woord. Ondanks dat u misschien bespot wordt, gehoond, vervolgd wordt, misschien zelfs gemarteld en gedood wordt, weet dat u dat doet omwille van Gods naam, van Jezus naam. Maar volhard in waken en bidden en in de liefde en in het geloof en verspreid het evangelie van verlossing door het bloed van Jezus Christus en overwinnen alles. Dan ontvangt je het loon van God om met Jezus te wandelen en met Jezus, de bruidegom, het feestmaal te mogen genieten. Feest te vieren met Jezus en met alle andere gelovigen, dus broeders en zusters. Verheugt u zich daarop? O broeders en zusters, ik wel. Daarom de oproep van Jezus en al zijn liefde. Wees waakzaam. Zorg voor genoeg olie om uw lamp brandend te houden, tot de bruidegom u komt ophalen en overwin. In die wachtende tijd overwin, broeders en zusters. Trek die wapenrusting aan. Zorg voor genoeg olie. Hoe kun je dat doen? Door te bidden, door Bijbel te lezen, door te geloven, door je volledig over te geven aan God. Volledig. Niks meer van jezelf. Geef u geheel en al over aan onze grote God. En dan zal zijn geest in u werken en u voorzien van genoeg geestelijke olie om stand te houden, om de tijd te overbruggen, om dan vervolgens als Jezus komt in te gaan in de feestzaal om feest te vieren en de maaltijd te gebruiken met onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. God zegent u en met een dankend en biddend hart overdenken voor deze preek. Ik wens u een gezegende Sabbat verder. Amen.